Hallo.
Hallo, met Wim.
Ja, het is op de 14e verdieping.
Dankjewel.
Ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Mijn gast in deze aflevering is Leo van Broek, geboren in 1958, Vlaams bouwmeester van 2016 tot 2020. Dat is de persoon die het Vlaamse architectuurbeleid vorm moet geven. Hij is zelf uiteraard ook architect en oprichter van zijn eigen architectenbureau Bogdan en van Broek. Hij heeft ook les. Hij is professor bij de ingenieur-architecten aan de KU Leuven. Maar dit alles wil hij binnenkort minder doen, zei hij toen ik toekwam. Minder werken, meer lezen en fotograferen. Want hij is ook fotograaf in zijn appartement. Heb ik een indrukwekkend staaltje van zijn kunnen gezien. Foto's die eruit zien als kunstwerken. Zijn appartement ligt op de 14e verdieping van een gebouw in het centrum van Brussel. Hij legt straks uit waarom. Bij het binnenkomen zag ik behalve veel kunst ook gitaren staan en een piano. We gingen aan tafel zitten met een fabelachtig uitzicht over Brussel. En omdat we zo hoog zaten, ook wat storing op de microfoon. Maar goed. Ons gesprek gaat over zijn zoon, die hij noemde naar een romanpersonage, helemaal op het einde. Over ruimtelijke ordening en biodiversiteit. Over zijn opleiding bij de Jezuïten in Antwerpen. Zijn engagement in het leven. En bij zijn derde boek wordt hij zo emotioneel dat hij met tranen in de ogen tegenover mij zit. Dit gesprek begint zeer rationeel over wiskunde en zo en draait helemaal om naar het einde toe. Alle boeken en auteurs die je hoort in deze aflevering vind je in een lijstje op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast drie boeken als je wil opzoeken over welk boek het ook alweer ging. Dat zijn de show notes bij deze aflevering. En dan nu, veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben, volgens Leo van Broek.
Ik las veel, maar de laatste 10, 15 jaar door keihard te werken in het architectenbureau en nadien nog veel harder te werken als Vlaams bouwmeester, kwam dat er minder en minder van. En ik ben daar nu terug mee begonnen. De laatste maanden nog maar.
De laatste maanden?
Ja, ja.
Wat is er gebeurd de laatste maanden dat je er terug aan begonnen bent?
Je begint te denken aan je pensioen, aan vrije tijd, dat wat meer toeneemt. Wat ga je doen? Ik ben geïnteresseerd in literatuur, ben geïnteresseerd in fotografie, ben er veel mee bezig. Ik speel graag een beetje gitaar, ik ben een autodidact, ik wil dat wat beter kunnen. Dus er is terug wat meer marge. Ik heb genoeg stenen in de rivier verlegd. Het is tijd om wat quality time te oogsten.
Ja.
En lezen zal daar terug een groter deel van uitmaken. Ik heb nooit helemaal gestopt. Maar dat zijn dan doe je 6 maanden of een jaar over een anderhalve roman, omdat dat in stukken en brokken, in de kieren en reten van het bestaan is. En dat gaat niet goed. Hè?
Dan... En heb je dat gemist dan? Ja. Heb je dat gevoeld?
Ja, ja. Maar ik heb altijd wel een boek op mijn telefoon staan.
Op je telefoon?
Omdat je in de wachtzaal van de dokter, op een plek waar je je laptop niet kunt open doen of niet kunt werken, daar lees ik dan wel.
Ja.
Dat zijn dan wel, dat is altijd, die barstjes in mijn tijd, die ben ik altijd wel met lezen blijven vullen.
Ja.
Dat boek van Chris de Stoop over die moord op die boer.
Het boek Daniel.
Boek Daniel, dat vond ik een heel mooi en verhaal. En dat kun je dicht doen en je weet een anderhalve maand later nog waar je zat, omdat de groep en het aantal personages en de structuur en de verhoudingen tussen in dat verhaal niet te complex zijn. Je moet niet zo'n stamboom beginnen opschrijven na pagina 5, of je weet na een week al niet meer wat er juist wie van wie achterneef en grootoom is enzovoort. Sommige verhalen zijn niet te doen als je
Marquez
niet...
of zo. Ja.
dan nee, dat is moeilijk.
Dat is het voordeel van Chris de Stoop, dat is eigenlijk toch vrij eenvoudig wat dat betreft. Toch, inderdaad.
Ja.
Als je leest, waar lees je dan het liefst? In huis?
Ja.
En in waar huis?
In het salon of in bed?
Salon is hier? Waar we, is dat, ja. Okay, achter de gitaar.
Ja, gewoon in de woonkamer of liggend in de zetel of in die kuipstoel.
Hier, deze.
Die Jacobsen daar.
Oké, goed.
Die bruine.
Ik zie hem niet goed. Oké, goed. Het zijn vol gitaren, even tussendoor. Het zijn allemaal een hele rij gitaren.
Ja, ik heb er eigenlijk meer dan nodig, maar... Ja, de mannen hebben geen juwelen, hè. Dus je hebt een bril, een uurwerk en dat zijn eigenlijk ook meubelen. Dat is een ambachtelijk gemaakt houten...
Je ziet
volume.
Het als een meubel.
Bijna, er komt klank uit, maar als je kijkt hoe dat die houtverbindingen, die textuur van dat fineer, die bewerking, dat zijn zeer mooie kunstig gemaakte objecten, vind ik.
Ja.
Het is wel schoon om naar te kijken.
Ja, dat klopt. En het geeft ook een soort structuur aan de plek, omdat ze staan allemaal naast elkaar in een soort
in
houding. En dat is zo'n soort, geeft iets, ik weet niet... En ook de versterkers staan er ook naast en zo. Ook een soort...
Zijn er nu wat meer, want er stonden twee gitaren en een versterker op het architectenbureau, maar die zijn ook aan het herschikken. En als ik daar wat minder ga komen, moet ik mijn gerief daar ook weghalen.
Ja. We gaan naar jouw boeken kijken. 3 boeken waarvan je vindt dat we ze moeten gelezen hebben. Wat is jouw eerste boek?
Gödel, Escher en Bach. An Eternal Golden Braid. Een soort eeuwig gouden... gebroed, geschreven door Douglas R. Hofstadter.
Ja.
Een klepper. Ik heb hem, denk ik, 20 jaar geleden gelezen.
Uh-huh.
Maar dat had ook te maken met het feit dat ik na mijn afstuderen als burgerlijk ingenieur-architect tussen mijn stage ook nog burgerdienst heb gedaan en in Leuven burgerdienst heb gedaan op de faculteit als fotograaf. In de donkere kamer.
Okay.
Negatieven ontwikkelen, foto's afdrukken.
Het leger en die burgerdienst.
Gewetensbezwaar.
Dus
dat was ook geen jaar, maar 20 maanden. Dus ik heb veel in de donkere kamer gezeten. Foto's. Maar ook het doctoraat van André Lux ging over de Berbers in Kabylie in Noord, in het Atlasgebergte in Algerije. Ik ben 2 keer meegegaan om daar foto's te gaan trekken die ik dan moest ontwikkelen. Dus dat was
niet
ook heel interessant.
Burgerdienst.
Maar ook lesdia's maken en zo. En saaie slides voor projectie en zo. En ik had wat tijd over en dus dat jaar heb ik in avondschool een baccalaureaat wetenschapsfilosofie bijgedaan.
Mm-hmm.
En de onvolledigheidsstelling van Gödel mm-hmm. is een heel bekende, die eigenlijk zegt dat elk systeem, elk logisch systeem of elk systeem dat op axioma's gebaseerd is,
mm-hmm.
waarheden bevat die niet kunnen bewezen worden op basis van die axioma's. En hij geeft daar een voorbeeld van, waardoor je zegt, die waarheid moet je dus aannemen als bijkomend axioma. Het gekke is, als je een axioma meer hebt, dat de wereld van logische waarheden die daaruit volgt, verandert. En er ontstaan meer waarheden. En er zal er minstens 1 bijkomende zijn die je opnieuw niet kan bewijzen. Dus elk axiomatisch systeem is onvolledig.
Ja.
Vandaar de onvolledigheidsstelling
van Gödel. Je hebt iets nodig... Waar je van moet uitgaan.
En de oorzaak van die onvolledigheid is zelfreferentie.
Mm-hmm.
Vandaar, Escher is de maker van de 3-dimensionaal onmogelijke dingen, zoals deze driehoek die eigenlijk uit 3 normale L-vormige stukken bestaat, die samen 3D gewoon niet kan.
Mm-hmm.
En Escher is ook degene die een potloodtekening heeft gemaakt van 2 handen die een potlood vast hebben, die elkaar aan het tekenen zijn. Nu, Bach heeft in een aantal van zijn stukken, als je de do, re, mi, fa, sol, la, si, do omzet naar C, D, E, F, G, A, B of A, H, de C was de H of de B, de B-mol of de H-mol messen.
Mm-hmm.
B, A, C, H zitten daarin en hij heeft een aantal stukken geschreven met die 4 noten. Het is ook zelfreferentie.
Ja, zijn eigen naam, hè? B, A, C, H.
En het simpelste voorbeeld van zelfreferentie als bron van onvolledigheid of paradoxale dingen is het zinnetje ik lieg altijd. Als dat waar is, heb ik voor de eerste keer een waarheid gezegd en is het niet meer waar daardoor.
Is het niet meer waar? Voilà, ja.
Dus dat kun je niet uitspreken en met behoud van logica. Dat kan niet.
Mm-hmm.
Dus en dat gaat eigenlijk... Dat hele boek is een schitterende alternering van wiskundige en filosofische uitleg over de complexiteit van al die verschillende paradoxen die in wetenschap en in logica ontstaan op die manier en hoe je daar... toch aan uit kunt of kunt mee voort kunt gaan zonder in een soort van padstelling
te... Hoe je kan voortleven.
Ja, ja, voilà. Maar het gaat ook over de Rosetta-steen, heel veel van de evoluties van de... En maar ook onmogelijke perspectieven van Escher enzovoort zitten daarin, maar
Je zit, vorig twee denk je ook aan Piranesi, zijn tekeningen van de ondergrondse kerkers en zo. Mm. Dat staat er misschien niet meer in, dat weet ik niet zeker, maar ook muziek, fractalen, schema's waar je oneindig op kunt inzoomen en die niet veranderen. Dat is typisch voor fractalen zo. Mandelbrood onder andere, de mandelbroodvergelijking. Mm-hmm. En dat wordt telkens afgewisseld met knettergekke hoofdstukjes, waarbij een aantal personages die in dat boek zitten, Achilles, een schildpad, een haas of een konijn, met elkaar spreken. Mm-hmm. Over, ik ga een pick-up maken die tegen gelijk welke fonoplaat kan, tegen gelijk welke geluidsgolven. Waarop Achilles of de haas zegt, ik ga een fonoplaat maken waar zo'n harde trillingen in zitten, dat die, ik ga die pick-up zijn structuur analyseren, dat zijn eigen frequentie, zoals als je de juiste noot zingt, kun je glas doen barsten, dat die fonoplaat, die pick-up, toch gaat uiteen doen vallen.
Ja, maar ja.
En dan pas ik mijn pick-up weer aan, zegt de ander, en zo. En dat is ook zo'n circulaire redenering. Heerlijk. Het is een beetje spielerij op hoog niveau, eigenlijk. Ja, en dat maakt het ook ontspannend, want anders raak je er niet door.
en wat heeft dat dan met jou gedaan? Was je daardoor gefascineerd of vond je dat ontroerend dat bestaat of dat iemand dat geschreven heeft? Wat deed dat met jou?
Het is zo verdomd grappig en zo verhelderend tegelijk. Want ik had dat al in de wetenschapsfilosofie gehoord van wetenschap is pas wetenschap als ze falsifieerbaar is. Mm. Als je kunt niet bewijzen dat roze olifanten niet bestaan. Dat is niet falsifieerbaar. Dus als iemand dat gelooft, kan zeggen, sorry, ik kan eigenlijk met u geen wetenschappelijk gesprek voeren, want we hebben geen laboproef die aantoont dat ze niet bestaan. Mm-hmm. Dus jij mocht dat geloven dat roze olifanten bestaan, want dat is niet falsifieerbaar. Mm-hmm. En een wetenschappelijke stelling die moet altijd kunnen getoetst worden. En vandaar dat wetenschap nog nooit iets verklaard heeft. Wij weten niet waarom materie andere materie aantrekt. We hebben dan een naam gegeven, dat fenomeen, dat we niet kunnen verklaren, namelijk zwaartekracht. We kunnen die kracht berekenen. We kunnen daar operationeel mee omgaan, want we kunnen raketten rond andere hemellichamen laten wentelen en van baan doen veranderen, dankzij onze kennis van gravitatie. Maar waarom? Er is nog nooit iets... wetenschap zegt causaal hoe. Als ik een staaf van dat metaal zoveel graden warmer wordt, zal hij zoveel procent langer worden, en dat is de uitzettingscoëfficiënt van. Mm-hmm. Maar waarom die moleculen nu verder van elkaar, en waarom die beweging, en wat een molecule is, en waarom massa en atomen eigenlijk 99,9% leeg zijn. En dat is een kleine kern en dan een bol met elektronen aan de buitenkant. En daartussen zit bijna niks. We kunnen de hele aarde, als het in de densiteit zou hebben van een zwart gat, past ze in een klein koffietasje. Dat is de densiteit van zwarte gaten. En eens je dat beseft, daar zit onmiddellijk ook... Je logica kan daar niet bij. En wij kunnen nergens bij. En dus zeggen dat de wetenschap volstaat om alles te begrijpen, is eigenlijk onzin. Mm-hmm. De wetenschap doet haar best om zo goed mogelijk causale verbanden te leggen tussen zaken. En daardoor krijg je levenskwaliteit en kennis. Of ook al eens een keer minder levenskwaliteit en vervuiling, als de mens greedy is en alleen maar met economische groei bezig is en daardoor zelfs andere mensen voor wil uitpersen. En lage loonlanden nodig heeft om onze technologie niet te duur te maken enzovoort. Dus dan zie je dat het probleem zit bij ons, niet in de werkelijkheid. Wat ik daar ook uit geleerd heb, is een van de grote oorzaken van onze milieuvervuiling is dat wij die onverklaarbare rijkdom van de materie, om zo indrukwekkend mooie dingen te doen, zoals leven en intelligentie voortbrengen, dat we dat niet aanvaard hebben.
Hoezo?
Wij hebben, als een wolkje moleculen tegen u zegt, ik zie u graag en je kunt daar kinderen mee krijgen, dan hebben we gezegd, dat kan niet. Dat wolkje moleculen dat doet. Er is iets anders, er is geest, er is een ziel, er is materie, volstaat niet. En materialistisch is een slechts geldwoord geworden zelfs. En ik denk dat materie dat wel kan. Nee, ik ben daar zeker van. Ja. We zien het daar doen. Wij zijn geschapen door de natuur. Wij zijn kinderen van genetische mutaties die door kosmische nucleaire straling ontstaan zijn. En daar worden monsters gemaakt. En de darwinistische selectie zorgt dat kreupelen variantes met 7 beentjes doodgaan. En dat degenen die sneller reageren op predatoren, dat die zich voortplanten. Of degenen die intelligentie hebben en wapens ontwikkelen om zich te verdedigen tegen predatoren enzovoort. Dus zo zijn er primaten en uit de primaten zijn de mensen gekomen. Dat is helemaal niet zo toverachtig, behalve dat de materie dat kan.
Mm-hmm.
En het gekke is dat wij eigenlijk de werkelijkheid dan maar hebben opgeknipt in materie en geest. Lichaam en ziel, aarde en hemel. En al het waardevolle is elders. Het bestaan ervan is niet bewezen, je kunt het niet zien. En wat we hier hebben is een exploitatie. De natuur is een investeringsproduct, het lichaam is een dode, domme biefstuk zonder ziel. En het milieu mag kapot, want dat is eigenlijk toch maar dode materie. Mm-hmm. We hebben de kwaliteit, we hebben de materiële werkelijkheid, die alles heeft gemaakt dat er is, hebben wij gedevalueerd tot een dode zak knikkers. En we hebben eigenlijk iets, een soort googly-moogly uitgevonden, de ziel, de geest, het spirituele. En we hebben dat mooi is. En we ontzeggen de materie dat talent. Terwijl dat wij zelf een denkend, voelend lichaam zijn.
Mm-hmm.
En die dichotomie is dodelijk voor ons respect voor de werkelijkheid, voor elkaar en voor het milieu.
Komt dat uit dit boek?
Dat helpt. Dat soort dingen. Omdat je heel snel die grote redeneerfouten van de mens begint te zien, als je nergens meer in gelooft. Ik ben agnosticus. En ook aanvaard dat er geen ultieme verklaring is. De Big Bang is geen antwoord. Hè. Van waar komt die?
Mm-hmm.
Die singulariteit, die er aan, van waar komt die?
Mm-hmm.
Je moet, als je niet met je mond vol tanden kan staan, kan je niet leven, volgens mij.
Ja. Wist je al dat je architect ging worden toen je dit boek las?
Ik denk dus dat ik het al was.
Je was het al? Oké.
Okay. Dat ik het al was. Ja, dat was eigenlijk...
Ah ja, je was... dat is na je studies.
Ik heb heel lang gezocht naar... Van bij de Jezuïeten werd je eigenlijk gedreven richting maatschappelijk engagement. Dus de meeste van onze klas zijn dokter of architect of... microbioloog of chirurg mensen helpen.
Mm-hmm.
De meeste. Lesgeven ook. Dus. En wij, de meeste van onze klas kwamen niet uit rijke gezinnen. Dat waren de Jezuïeten in het Xaverius College in Antwerpen. Die roomden gewoon de beste 2-3 studenten van elke gemeenteschool in de buurt af.
Serieus.
Wij zaten met, we zijn van de 27 zijn er 26 zonder één keer tweede zitten hebben door de NIF geraakt. Dat was een, wij hadden helemaal geen strenge mentaliteit op school.
Ja.
Wij gingen naar concerten, wij bereidden een symfonie van Beethoven, gingen wij live beluisteren met een groot orkest, maar dan werd dat op voorhand voorbereid, werd er naar die plaat geluisterd, we hadden al die thema's voorbereid. Wij lazen poëzie, wij hadden een film voor, wij bespraken geëngageerde cinema. In de les. Onze leraar Paul Mommaars is onlangs gestorven. Was onze leraar Frans, Nederlands en ook kregen toch nog een beetje godsdienst. Maar dankzij de Jezuïeten ben ik atheïst geworden. Of agnosticus eigenlijk eerder. Want je kunt ook niet bewijzen dat er geen systeem achter de werkelijkheid zit. Je weet dat gewoon niet. Die pendelde tussen Antwerpen en Parijs. Want die was ook professor aan de Sorbonne.
Nee, echt.
En die is ook specialist in de Middel-Nederlandse mystiek. Hadewig, Beatrice, al die oudste, mooie Nederlandse middeleeuwse, laat middeleeuwse geschriften.
Mm-hmm.
Ja, die besprak het huwelijk van Willem Elschoten. Een man die zijn vrouw naar het leven staat omdat de relatie uitgebloeid is. En zij denkt 2 keer na voordat je wilt trouwen. Zeg. Moet niet naïef zijn daarover. Het is iets anders dan een Walt Disney-verhaaltje. Dus... De Dead Poets Society-atmosfeer zat daar wel in die klas.
Heb je het gevoel dat jou beïnvloed heeft?
Enorm.
In wat je nu vertelt allemaal, in je liefde voor kunst die ik hoor, overal in fotografie die ik overal rondom mij zie hier?
Ja. Wij hebben met onze klas het college-record verbroken in geld inzamelen voor een aantal vaste projecten in India, waar het college, dat was water voor dorpen en zo, basisvoorzieningen, te sponsoren. Het record wat we met een klas hebben bijeengehaald, omdat we verder gingen dan Wafelenbak, wij gingen gewoon met zelfgemaakte sponsorbrieven van de ene naar de andere grote business tycoon in de Antwerpse haven. En die zagen van elkaar wat Ahlers en Rederij X en Y en Z al gegeven had en die bij Oude Meer geven. Want wij maakten dat publiek. Dus wij waren eigenlijk toen al handige harries om van menselijke zwakte een goed doel te doen dienen. Maar ook, Agalef is gesticht in onze klas. Anders gaan leven van Luc Verstijlen, dat is niet Jezuïtisch.
Luc Verstijlen, dat ook? Gaf les op de school,
dat was ook een van de Jezuïten die ook toen al zei, die polarisatie komt niet goed. Die maakte een goed nieuwskrant waarin kwam zo'n grote titel en dan de tweede deel van de zin was een kleine titel. Marokkaan schiet blanke werkmakker 200 Belgische frank voor. En dan hij zei, dat moet stoppen, dat de pers al enkel slecht nieuws brengt. Hij heeft een goed nieuwskrant gemaakt, omdat hij zei, het wordt ondraaglijk qua polarisatie. En 40 jaar later zijn we daar, hè.
Ja, dat is wel heel vroeg.
Dus ik vond dat heel goed. En die zei ook, want hij is eruit gegaan toen het een politieke partij is geworden. Hij zei, het gaat over anders gaan leven. Die economie is niet in orde. Die eeuwige groei is niet in orde. Dus ik was tijdens mijn eerste 2-3 jaar van mijn universiteit, kwam ik nog thuis met mijn was. En dan was ik in het weekend vrijwillig verpleger in een palliatieve kankerafdeling van een kliniek. Om als hulpverpleger om mensen te wassen, een pamper te verversen, ze te scheren en op te maken voor de zondagnamiddag als bezoek kwam. En dat was in weekends en met kerstmis en de feestdagen dat er te weinig verplegende mensen waren. En wij werden daar niet voor betaald, want per uur dat we werkten ging het nog eens geld naar een goed doel in Afrika of in India. En ik was vrijwillig, eens ik een beetje een architectuurstudent was, was ik vrijwilliger in een collectief om Marokkaanse huurders in Borgerhout te helpen tegen slechte contracten van huisjesmelkerij. Dat we die contracten nalazen en juridisch lieten herschrijven als het nodig was. Mm-hmm. En ik stond in een zaterdagnamiddag in een jeugdatelier om Marokkaanse kinderen te leren knutselen en van de straat te helpen en een aantal skills bij te brengen. Mm-hmm. Dat was heel plezant. Ik heb ook daardoor ook mijn eindwerk kunnen maken over de wooncultuur van Noord-Afrikaanse migranten in België. Als burgeringenieurarchitect.
Ja.
Dus moet je niet altijd met een project of met een muur of een ontwerp bezig zijn, ja, maar ook met wonen en de sociale, culturele aspecten daarvan.
Zeg, dit boek het verenigt een beetje wiskunde, filosofie en ook een soort... Nee, ik weet niet of bredere kijk op de samenleving, wat er ook in zit, maar alleszins, wiskunde, filosofie, dat is ook wel wat jij doet in jouw werk, in jouw architecturale werk, gaat het eigenlijk over wiskunde, namelijk echt berekenen, ja, hoe het eruit moet zien.
Ik ben ook stabiliteitsingenieur geweest.
Voilà, hè? Voilà. En tegelijk ook toch echt de inbedding in de samenleving als algemeen. Hè?
Ja, maar architectuur is een heerlijk beroep. Dankzij het feit dat het zo'n hybride is. Het is een soort van... Het is alsof dat je waterdichte betaalbare gedichten moet maken.
Wat zeg je dan nog eens?
Waterdichte betaalbare... Het is een economische sector. Okay. Betaalbare woon. Betaalbare gebouw. Je hebt een budget dat je moet respecteren. Ja, ja. Het moet technisch goed zijn. Ja, dat is de trias van de Vitruviaanse eenheid. Hè? Utilitas, Firmitas en Venustas. Vitruvius zei dat over architectuur al bij de Romeinen. Mm-hmm. Die drie eenheid maakt dat het een economische component, een rationele component en een artistieke component, ja, heeft.
Ja,
en het is een combinatie van positieve wetenschappen en mensenwetenschappen.
Ja.
En daardoor word je eigenlijk een systeemdenker en ook altijd een beetje... Je moet een generalist zijn.
Ja. Ja. En wat jij doet en ook belichaamt, als ik hier in jouw appartement kom, jij woont niet in een nieuwbouw op een steenweg midden tussen twee dorpen in. Hè? Daar woon je niet. Jij woont, in een appartementsgebouw in het centrum van Brussel. Van Brussel. Hè? En dat is natuurlijk, neem ik aan, bewust. Dat klopt al sinds bij wat jouw filosofie is in de architectuur. Kan je dat even uitleggen, jouw filosofie binnen de architectuur of in de samenleving in het algemeen?
Wel, dat valt uiteen in twee zaken. Ik denk dat ik het hard nodig heb om in een samenleving te wonen. In een gemeenschap. Mm-hmm. En Brussel is de tweede meest diverse plek ter wereld na de Emiraten. Meer dan 60% van wie hier woont, is hier zelf niet geboren of de ouders zijn niet in Brussel geboren. Of niet in België geboren. Dus dat is zeker ook door al die expats van de Europese instellingen, plus migratie enzovoort. Mm-hmm. Heel veel gemengde koppels. In dit gebouw zijn er heel veel internationaal gemengde koppels ondertussen. Alle talen door elkaar, een lekkere soep. Waardoor de rest van België eigenlijk een soort van smurfendorp wordt van heel veel provincialisme en klein denken. Er zijn wel stedelijke plekken. Hè. Ik ben geboren in Antwerpen, dat is ook een Gent. Dat zijn ook nog, dat kun je ook nog steden noemen. Maar dan is het op.
Mm-hmm.
Dan zit je heel rap in propere, kleine, saaie, brave stadjes.
Mm-hmm.
Dus dat is één, die gemeenschap, de wereld in je buurt zien vrolijk speels gisten en bruisen. Je kunt te voet naar de opera. Ik sta op een kwartier op perron van een Thalys om naar Parijs te gaan. Ik sta op 12 minuten op perron van Brussel Centraal. Mijn architectenbureau is het kwartier stappen.
het Koninklijk Paleis zie ik daar met de vlag.
Als ik ga joggen in het park hier, kom ik joggend...
De koning?
Nee, ik ben eens een keer James Cameron en Nicolas Sarkozy tegengekomen, die met een aantal veiligheidsagenten rond hen aan het joggen waren in het park. Dat kun je niet als je in Vermettingen in een lapje rond een lapje groen gaat joggen. Hè. Dus ik heb dat niet nodig, zo'n dingen. Dat is maar een klein voorbeeldje. Maar het feit dat ook COVID bijvoorbeeld was overal ter wereld veel minder... De incidentie ervan was lager in de steden tegenover het platteland. Er waren meer absolute cijfers, meer mensen met COVID in de stad, maar er zijn ook meer mensen zonder COVID in de stad, omdat er meer mensen zijn. Dus ook weer zo'n redeneerfout, waar ik de mazelen van krijg.
Ga eens door op jouw filosofie als architect. Dus je bent heel erg bezig met het samenleven. Het gaat niet alleen over gebouwen ontwerpen. Nee. Hè? Het gaat vooral over... Hoe leven wij samen, waar leven en hoe doen we dat? Hè?
Eigenlijk is de vraag van architectuur veel stedenbouwkundiger dan wat men denkt. En komt dat eigenlijk, als je nog wat verder uitzoomt, neer op hoe organiseer je nu de driedimensionale ruimtelijke aanwezigheid van de mensheid op aarde? En dat is een heel interessante, mooie vraag, vind ik. Dat wordt ook systeemdenken. Dat wordt van, wat is het verschil tussen twee gebouwen qua levenskwaliteit? Maar ook qua semantiek, qua culturele betekenis. Je bent dan ook niet meer zo bang van verandering. Een van de grote misverstanden vandaag is dat iedereen vindt dat onze identiteit moet bewaard worden. En dat ze die identiteit al totaal fout definiëren, want dat is vooral iets dat nooit statisch geweest is. De dag dat je iemand tegenkomt van een andere cultuur, of daarmee trouwt, of een andere taal leert, verandert je identiteit. In een samenleving die laïciseert... verandert de kathedraal haar identiteit enorm en nochtans is haar verschijningsvorm onveranderd gebleven. Dus dat is niet alleen materieel. Sommige mensen denken, we moeten de hellende daken en de stijl van onze dorpen behouden. Ja, maar in de 16e eeuw stond dat vol met witte leem met van die zwarte houten vakwerkjes die je nu in Bokrijk. Waarom staat dat er dan niet meer vandaag?
Ja, waar is onze identiteit dan naartoe?
De Eiffeltoren ging de identiteit van Parijs kapot maken. Alle intelligentsia, Emile Zola, de Maupassant, Wismans, een grote poster... On ne va pas laisser défigurer notre belle capitale par un bâtiment qui ressemble à une grue, aan een hijskraan van een gebouw. En dat is zo'n stalen vakwerk, zoals een hijskraan. Hè. Dus dan, en 3 jaar later was dat symbool van de hele natie bijna. Dus dan denk ik van, er is eigenlijk geen zier veranderd aan onze afkeer van verandering. En aan onze, het modernisme is de eerste stroming geweest in architectuur die gezegd heeft, je moet af van het dogma van de stijl. Niet allemaal, klassicisme moet, en dan was het een eeuw lang iedereen hetzelfde, en dan het neoclassicisme, en na de Eerste Wereldoorlog is er heel veel namaak, wederopbouw gedaan in die stijl, terwijl Le Corbusier al bezig was met de Villa Savoye in 1924, wat al hypermodern, een strakke betonarchitectuur was. Dus dan, modernisme zei, form follows function, maar functie is ook emotie, en levenskwaliteit, en zon, en stilte, en kunnen lezen, en zicht op natuur, enzovoort. En je maakt geen symmetrische gevel als je rechts een mooi zicht hebt op een berg en op een vallei en links in de badkamer van je achterbuur binnenkijkt. Dan maakt je niet dezelfde ramen. Terwijl alle klassicistische Palladiaanse architectuur maakt een symmetrische gevel en die trekt zich niks aan van de zuidgevel, de noordgevel, de bezonning. Dat is allemaal behangpapier.
Jij zegt, het gaat over hoe je leeft en waar je leeft en niet over de vorm van het... Daar gaat het ook over, maar het gaat voor
en we hebben dat opnieuw gevoeld nu bij de lockdown.
Hoezo?
Goede woningen zijn lockdown-compatibele woningen, waar je kunt thuiswerken met kinderen zonder dat je onnozel wordt van het lawaai. Je hebt geen stilte. De kinderen moesten op het wc zitten om via smart school een online lessen te volgen, want er was in de living niet genoeg stilte enzovoort. De gezinnen kraakten in hun voegen door plotseling te zien van, onze woningen zijn eigenlijk niet goed. En dat, vroeger vroeg men altijd aan mij, wat is dat nu eigenlijk kwalitatief wonen? En dan wordt dat zo'n epistel van 40 pagina's en nu is dat één woord. Lockdown-compatibele woningen. Ik snap het, zeggen de mensen.
Ja, het is heel dichtbij gekomen, plots een noodzaak.
En dat maakt zo'n ingewikkeld conceptueel verhaal plotseling heel... Dat geeft een mentale shortcut zo. En dat is eigenlijk de essentie van architectuur, is waar geraak je qua levenskwaliteit? Als wij in ons land maar 1,5 keer per mensenleven verhuizen gemiddeld, en het gemiddelde in Europa is 3 keer, dan zitten massa's mensen in een groot stuk van hun leven in een woning die te groot, te klein of op de foute locatie ligt. En onze thuiszorg heeft dus massa's bejaarden die alleen, weduwe of weduwnaar, in een grote fermette zitten te wachten op de verpleger die 2 keer per week langskomt met een pikeur en wat eten. Onze thuiszorg rijdt in Vlaanderen 600.000 kilometer per dag. Dat is 15 keren rond de aarde. Aan kilometers.
En
dat is levenskwaliteit die je verliest door slechte stedenbouw.
Jij zegt van, die mensjes zouden beter ergens...
Ja, leven zo lang mogelijk thuis blijven betekent zo rap mogelijk verhuizen. Naar een plek, in een dorp of in een stad, in een appartementje waar je gelijkgronds woont, waar je met de lift boven geraakt, waar je kaartclub en je pedicure en je kinesist als jong bejaarde je voedsel thuis kan gebracht worden, waar die dienstverlening vlakbij is. Dat je niet alleen zit op een plek waar geen openbaar vervoer is en waar de kleinkinderen ook niet met een tram op bezoek kunnen komen. Hè. 2 keer per jaar gaan de neurotische 2-verdieners met een auto naar oma. En voor de rest komt het er niet meer van. Dus we betalen dat duur, hoor. Slechte ruimtelijke ordening. Heel duur.
Ja. Dat inzicht in ruimtelijke ordening, wat je nu zegt, wat je nu noemt, is dat iets dat je van in het begin al had? Of, hoe is dat dan ontwikkeld? Nee, wanneer is dat gekomen?
In het begin ben je mee met een bepaalde mode. Hè. Tijdens mijn opleiding was dat nog het postmodernisme. Dan is dat de heropleving van een strakker modernisme geworden terug. En nu ligt dat terug wat onder vuur met veel te veel manieristisch formalisme, vind ik. Ik vind dat architectuur terug aan het skydiven is in haar eigen navel. En dat is niet goed. Het is te veel behangpapier en te weinig levenskwaliteit. Er zijn te veel gevels langs alle kanten hetzelfde, met een oneindige repetitie van dezelfde saaie ramen. En ik denk dat flexibiliteit geen reden is om aan de kant van het mooie uitzicht niet een mooi grote raam te maken. Of dat dan een slaapkamer of een bureau of een living is, dat maakt mij niet uit. Maar je moet dat zicht niet verprutsen door daar dezelfde kleine snertrammetjes te gaan zetten. Dus ik ben begonnen met ook te denken dat er een bepaalde stijl was die iedereen een beetje, dat er modegolven doorheen, dat je dat dan maar slaafs moest volgen.
Ja,
Een tijd dacht ik al, ja maar wacht eens, dat is eigenlijk een luxe probleem voor rijke mensen. Waar is mijn engagement naartoe? Dat was heel snel al. Tijdens mijn studies kwam die vraag al. En vandaar dat mijn eindwerk al ging over de wooncultuur van migranten en ik was vertrokken. Hè. Mijn eerste opdracht heb ik geweigerd. Dat was een 7e knoopsgatoom die een sleutel op de deur vermetten had laten tekenen. En die zei, ik heb een handtekening nodig voor die bouwvergunning. Want ik krijg mijn vergunning. Ik heb afgesproken met de burgemeester dat ik ze krijg, want ze gaan volgende maand al aan de werf beginnen. Ik heb gewoon een handtekening nodig en je krijgt er 60.000 frank voor. Ik zeg, ik zet mijn naam niet onder. Zeg je in een boer, waarom moet je dan in een huis wonen dat in boerenstijl gemaakt is?
Sorry, ik hou van de uitdrukking. Ik heb mijn eerste opdracht geweigerd.
Ja, de hele familie was woest op mij. Je gaat nooit ergens geraken, zei ze. En ik denk dat je daarop hebt, hoor, dat je je ziel verkoopt.
Ja.
Voor centen. Je kunt altijd gaan afwassen in een restaurant. Mm-hmm. Ik ben charcuterie gaan verkopen in de supermarkt een maand lang om mijn eerste zakrekenmachine te kunnen betalen. Dat kostte toen een fortuin.
Ja, ja.
Hij moest nog met interpolatietabellen en met de hand alles uitrekenen. Hè? Mijn rekenlat.
Je spreekt van jouw eindwerk over de woonomstandigheden van migranten, maar jouw engagement is heel hard geschoven richting klimaat, hè?
Nee.
Niet?
Biodiversiteit, ruimtegebruik. Klimaat is maar een klein symptoom van het totaal in elkaar storten van ons ecosysteem. Die klimaatverandering is een gevolg van CO2-uitstoot en ontbossing.
Mm-hmm.
Maar dat wij op een paar duizend jaar bijna 3 miljoen leeuwen hebben uitgemoord door hun biotoop af te pakken, door landbouw en verspreid bouwen, dat 80% van het gewicht van alle vissen uit de zee is, dat van alle gewervelden op aarde, 65% van dat gewicht is ons vee. 32% van dat gewicht zijn mensen en 3% van dat gewicht zijn gewervelden in de natuur. En in Vlaanderen is het nog erger. Gewervelden in de natuur zijn 0,1%. Wij en ons vee zijn 99,9% van alle gewervelde biomassa in Vlaanderen. Er is bijna geen natuur meer. Als er hier wolven zitten, moeten die van pure miserie ponies doodbijten, want er zijn geen prooidieren. Er is geen natuur. Die kunnen bijna niet jagen. En dan zeggen wij, die wolf die moet achter draad. Nee, als er iemand achter draad moet gezet worden, zijn wij het. Hè.
Ja.
Dat is, dus en,
dus van, ik zei, klimaat is niet het goede woord. Biodiversiteit is het woord.
Het grote probleem nu is dat het klimaatwoord zo modieus is geworden dat iedereen denkt dat we met CO2 alleen er gaan komen. Als de natuur niet meer opwarmt en we doen niks meer dan dat, zijn wij bezig met haar klimaatneutraal uit te moorden.
Oké. Hoe, maar...
Plaats maken. De natuur heeft gewoon simpel plaats nodig.
Mijn vraag is van, wat is dan jouw punt? Jouw punt is dat we moeten dichter bij elkaar wonen.
Ja, maar niet kleiner. Hè? Betere woningen, maar die minder... Want iedereen denkt, we moeten kleiner gaan wonen en op elkaar. En we zijn ons privacy. Nee. Goeie woningen, privacy, rijwoningen met tuin voor wie groene vingers wil en graag de trap doet. Woningen in dorpen voor wie landelijk wil wonen. En landelijk wonen kan u niet meer, want een dorp is landelijk als het midden in de velden en de bossen ligt. En niet midden in de verkavelingen en de lintbebouwing en de files. Uh-huh. En in de ambachtelijke zones en de baanwinkels. Uh-huh. Dus we zijn en met slechte onderbevolkte steden bezig, een kapotgebouwd platteland, een natuur die uitgemoord is... En daartussen een gigantisch abonnement op files en op onbetaalbare infrastructuur. We hebben het wereldrecord aan kilometer weg per gezin. We geven 3 keer meer uit dan het Europees gemiddelde aan geld aan auto's. Zowel pro capita als in percentage van ons bruto binnenlands product. Dat is een financiële ramp. Onze files kosten onze economie 30 miljard per jaar. En de salariswagens kosten de federale overheid aan verliezen van belastingaftrek 4 miljard. We hebben... Door die ruimtelijke verrommeling ook heel veel ambtenaren en politici. 11 miljoen Belgen, 14 miljoen Londenaren. Zie je het verschil?
Ja.
Bij ons, we hebben een overaanbod aan haltes met veel te weinig passagiers per halte in de slecht gelegen plaats. En dus is ons openbaar vervoer niet te betalen en ontzettend inefficiënt. En dat ligt niet aan de lijn en aan de NMBS, maar aan een ruimtelijke vraag naar mobiliteit die veel te groot is en waar ook massa CO2 verliezen door chauffage en door transport uit ontstaan.
Als ik als zo burger, als naïeve burger, die daar niet zo heel veel weet, over nadenken, daar rondkijken en dat ziet gebeuren, want ik zie het wel, hè, dan vraag ik mij af, is het mogelijk om dat überhaupt nog ooit goed te krijgen? Want dat gaat traag en je moet daar natuurlijk denkkracht voor hebben en het staat er wel allemaal.
Het komt niet meer goed de eerste paar honderd jaar. Als wij allemaal zouden leven als een Amerikaan vandaag, is er maar plaats voor 1 miljard mensen. Plaats in de betekenis als je elke soort plant, mens en dier, florissant, gelukkige hoeveelheden ecosysteemruimte wilt gunnen. Laten we er van de aarde terug een normaal paradijs van maken. Geen abnormaal. Hè? Dus iedereen is content. Dat is niks sterft nog uit. Alles is in evenwicht, ongeveer. Hè? Dat zal altijd een dynamisch onevenwicht blijven, maar het is leefbaar voor alles en iedereen. Als we zouden leven zoals iedereen, de gemiddelde footprint van de mens, zoals Europeanen vandaag, dan is dat een 2 miljard. En zoals Europeanen vandaag, die geen CO2 meer uitstoten, weinig vlees eten en een donut-economie, en niet buiten de planetaire grenzen treden en niet onder een niveau dat je niet verkocht krijgt aan de mensen. We kunnen niet allemaal terug naar de middeleeuwen gaan of naar de holbewonerstijd. Het moet nog deftig levenskwaliteit zijn qua opleiding, gezondheidszorg enzovoort. Dan zou het 3,5 miljard kunnen zijn. En dat valt ook mooi samen met waarom Overshoot Day vandaag halfweg het jaar valt, want onze footprint is nu heel ongelijk verdeeld. Maar de totale impact van de mensheid, als we die footprint gelijk zouden verdelen vandaag, dan is hij nog altijd even groot, hè? De totale footprint van de mensheid. Ja, Overshoot Day is de datum van het jaar waarop we alle resources die de planeet kan bieden op een jaar waar die opgebruikt hebben. Dat is halfweg het jaar. Nu, deel die 7,8 miljard mensen door 2, dan zit je aan iets meer dan 3,5 miljard. Dat is dat ideale aantal. En dus de gemiddelde footprint van de mensheid vandaag is degene die vermoedelijk zou ontstaan als we die CO2 en die donut-economie en een aantal landen... Maar dan moet je stoppen met lage loonlanden nodig te hebben met je economie, want daar zijn enkel nog geboortecijfers positief. Overal elders is er al bijna krimp nu. En de geboortecijfers zijn hoog uit pure miserie, omdat er is te weinig gezondheidszorg, er is geen goede scholingsgraad en vooral er zijn te weinig vrouwenrechten. En dan gaat die geboortecijfers gaan. Het gaat niet om dat niet meer mag en allerlei Chinese dwangmatige no-child policies en zo. Nee, gewoon een gezonde, evenwichtige maatschappij corrigeert zichzelf. Mm-hmm. Als je de dierenproef van Calhoun heeft rattenpopulaties artificieel eerst laten in een bepaalde perimeter laten kweken en die gaan asymptotisch naar een vaste densiteit. Dat die leefbaar is. En zet je er ratten bij, dan worden die agressief, ziek, alles zo, en dan beginnen die elkaar uit te moorden. En dan daalt die bevolking terug naar diezelfde waarde waarin dat die hun eigen evenwicht vinden. Dus de natuur corrigeert zichzelf. Dat zouden wij ook doen als we allemaal controle hadden over ons leven en over onze keuzes. Maar in Congo ben ik 10 jaar geleden, net na de oorlog geweest, ik heb daar in de jungle dorpen gezien, meisjes van 19 jaar oud zijn in verwachting van hun vierde kind. Tegen de leeftijd van 5 jaar is de helft van de kinderen daar dood. Vandaag, hè.
Mm-hmm. Levensverwachting 45 jaar gemiddeld door die kindersterfte. Dan begin je te zien van, dat kan niet. Dat wij daar niks aan doen, vind ik.
Mm-hmm.
En ons economisch model kijkt daar niet naar.
Nee.
Klopt. Dat kan niet. En dus dat is eenzelfde... Ja, dat is misschien die logische analyse van combineren met systeem, denk ik.
Ja, ja, absoluut. Mooi. Jouw eerste boek, Douglas Hofstetter,
ja.
Met Gödel, Escher, Bach. Het is gewoon Gödel, Escher, Bach. Voilà,
eternal golden braid.
Golden braid, ja, inderdaad. Yes. Goed, wat is jouw tweede boek?
Van Chaudelot Laclos. Les liaisons dangereuses.
In het Frans begon het,
ja.
Is het Frans?
Ja, 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 maar okay. onze proffen Frans bij de Jezuïten waren zodanig goed dat wij eigenlijk 3-4-talig van het college kwamen.
Zeg, maar wat was dat voor een school?
Wij lazen, Malraux, wij lazen Camus.
Waarom in de klas. Mag niet iedereen?
Omdat niet iedereen dat kan. Dat is een ander soort elite dan lijke ruiszoontjes. Dat zijn geen rijke luiskinderen, dat zijn... Kinderen die op de helft van de tijd 2 keer zoveel kunnen lezen en kunnen leren en onthouden. Je kunt daar niet aan doen, hè? Je moet daar niet boos op zijn. Ik bedoel, dat is ook een last. Je ziet veel meer, gevoeld, je begrijpt
wat
veel meer.
Nu, wat heb je nu over?
Intelligent zijn is pijnlijk, hè?
Intelligent? Oké, okay. Je hebt het dat over een hogere intelligentie.
Ja, het was gewoon pijnlijk. Je gaat veel te rap, je denkt te rap, je spreekt te rap. Je ziet van alles dat niet klopt. Je kunt daar niks aan veranderen. Je wilt daar iets aan veranderen. Dat is...
Heb je het over hoge begaafdheid?
Niet noodzakelijk, maar toch, allee, wij zaten toch wel bij. We hebben PMS-testen gedaan, die zei: je zit bij de top 2% van het land qua IQ en qua. Dus ja, toch wel een beetje.
En was dat echt zo'n hele klas?
Ja, omdat.
Behalve die ene die dan toch een herexamen had, hem nu niet.
Wel ja, omdat de Latijn-wiskunde was de moeilijkste richting. Die hadden een cascade, hè? Die Jezuïten, ze smeten die niet buiten, maar die hadden ook moderne talen en economie en richtingen die in de humaniora wat makkelijker waren. Maar ook daar was het niveau nog relatief hoog. Mm-hmm. Omdat die. We hadden zelfs. Ik ben naar het college gegaan in het 6e jaar van het lager, ter voorbereiding. En van de 25 mensen waren er 17 die in het jaar voordien in hun gemeenteschool waar ze vandaan kwamen, de eerste van de klas waren. Ja, dat werd afgeroomd. Ja. En die keken dus niet naar de koopkracht van de ouders, maar naar de cijfers van de vorige 5 jaar.
Ja, ja. Okay, kom.
Dat is natuurlijk elitair qua filtersysteem, maar je kunt ook op een tempo lesgeven en met een intensiteit en met een niveau die je anders niet kunt.
Ja, absoluut.
Dat smart school bestond nog niet. De mensen moesten toen nog helemaal geen rapporten schrijven over al hun lestaakjes en zo. Die leraren amuseerden zich even hard. 2-3 keer op het einde van een jaar stond de titularis en wij samen tranen met tuiten te huilen, hè, dat gedaan was. Wij waren vrienden met elkaar en met die leraar.
Mm-hmm. Maar
waarom
dit boek? Waarom dat, het is natuurlijk de bekende brievenroman. Hè?
Het is ook prachtig verfilmd, verschillende keren. Hè. Ene keer modern, denk ik, met Brigitte Bardot. Maar ook een keer van wie is de film?
Met John Malkovich.
Met John Malkovich en met Michelle Pfeiffer.
Ja. En wie het gemaakt heeft, weet ik niet.
Wat daar geniaal aan is, die roman is geschreven aan het front door een soldaat.
Oké.
Okay. Dat is al één ding wat je niet gelooft.
Uh-huh.
Maar vooral ook, dat is een briefroman. Dat hele boek bestaat uit brieven die de personages in dat verhaal naar elkaar schrijven. Achter mekaars rug. Uh-huh. Bedrog. Verleiding, liefde, libertijns gedrag. Er is een markies en een markiezin, of twee mensen van adel hebben een affaire samen al geruime tijd en dagen elkaar uit of ze de meest nobele... De vrouw daagt de man uit, kun jij de meest nobele en maagdelijke en mooiste jonge vrouw van de adel rond Parijs verleiden? En dan dumpen. Dat is zijn taak. Maar hij begint daar echt graag te zien. En hij dumpt daar zo pijnlijk dat zij er echt aan kapot gaat ook. En ja, het loopt slecht af voor... Ik ga het niet verklappen, maar het loopt slecht af voor de libertijnen op het einde. Het is nogthans geen moraliserend boek. Het gaat heel vrij om met zeden en met allerlei zaken.
Mm-hmm.
Maar hoe je aan de lezer een ingewikkeld verhaal van intriges vertelt... Door brieven te laten lezen waar die lezer langzaamaan de werkelijkheid uit kan reconstrueren zonder dat je er een te ingewikkelde puzzel van maakt. Dat is zo geniaal. En het verhaal is heel ontroerend natuurlijk, omdat het ja, de pijn van het zijn, de onmogelijkheid en de mogelijkheid van liefde, ja. Die niet altijd kan blijven duren.
Ja.
Dat wordt prachtig in scène gezet op een manier dat er zit ook wel wat kritiek in de mooie en ook de slechte kantjes van de mens.
Ja.
Zeker in die tijdsgeest. Hè. Het is ook een kritiek op te veel moraliserend en ook op te veel libertijn zijn. Het, is ook,
okay.
het toont eigenlijk het nadeel aan van onevenwichtigheid als je extreme dingen gaat uittesten met jezelf en met elkaar.
Ja.
En dat, maar dat zo helder wordt overgebracht met een tweede graad. Hè? Er zijn andere schrijvers dan de schrijver. Okay. Je leest brieven.
Ja.
Geschreven door de personages. Voilà. Het zijn schrijfsels in een schrijfsel. Er is een soort van metaliteratuur.
Ja. Ja.
En dat voel je bijna nergens. Ja. Je zit heel de tijd midden in dat verhaal.
Maar het is bijna alsof je, mag ik het zo zeggen, de architectuur van het boek bewondert.
Zeker op het einde. In het begin zie je dat niet, hè?
Ja.
Dus je begint brieven te lezen en je laat je daar direct door meepakken. En het zit zo hard met stukjes whodunit en het is geen detectieve, hè, maar je wil wel weten wat er gaat gebeuren met die en gaat die daarin slagen, maar die heeft dat nog niet gezegd aan de ander. Oei, die heeft die beledigd, die heeft een duel aangevraagd. Is dat met pistolen of met degens en hoe gaat dat aflopen? Dus je hebt zodanig veel zaken die je constant geboeid houden dat je die structuur... Die is onzichtbaar.
Ja, maar je bewondert...
En nadien denkt je van, wauw, ja. Hoe hebben ze dat gedaan?
Je bewondert de constructie, voel ik. Ja. Ja.
Nadien pas. Ja. Dat is eigenlijk iets dat je als nabeschouwt op dat boek, dat je zegt van, verdorie, ik had dat helemaal niet gevoeld, niet gemerkt.
Ja.
En ik vind dat... Dat eerste boek was misschien meer met logica en kennis en wetenschap en filosofie. En dit is echte literatuur, dit is fictie.
Mm-hmm.
Maar van zo'n niveau... En zo prachtig geschreven en zo rijke, mooie taal. Het is ook schitterend Frans, dat je echt denkt van, wauw.
Zelden, ja. Ik zie je glunderen. Dus.
Ja, ja. Het is een heerlijk boek.
Ja. Heb je eigenlijk al... Dus je zei dat je tijdens je werk heel echt verminderd bent van lezen, omdat je te druk had. Maar weet je nog, heb je als kind eigenlijk snel gelezen?
Ja,
of was al
bibliotheek,
voor je...
ja.
En dan waren er thuis boeken?
Ja, maar niet zoveel. Ik heb heel veel, dankzij de school, de bibliotheek, ging ik nog altijd in de bibliotheek in de buurt leesboeken halen. Dat waren dan dat was Winnetou en Old Shatterhand en de Hardys en zo, de typische jeugdliteratuur van die tijd. Van Carl May en zo, al dat ze de westerns, maar ook stripverhalen en Suskes en Wiskes en zo. Maar geleidelijk aan, hè, als je dan in de Maniora komt, komen die Jezuïten en die leraren af met Elschot en met Hugo Claus en met Camus en met Malraux de grote literatuur.
Ja. En was je echt iemand die zo als kind echt zo lezen, of niet zo duidelijk?
Ik las veel,
ja.
Ik speelde een beetje basket, omdat de Oxaco was oud studentenbond van Xaverius College. Dat was een van de beste basketploegen van het professioneel. De Jezuïten hadden altijd wel gezegd, ook sana mens in corpore sano. Ja. Er stonden twee, drie basketpleinen op de speelplaats. Elke speeltijd speelden wij basket. Dus, maar daarnaast, we hebben zwemles gekregen en zo. We waren fysiek gezond. Ik heb heel vaak in de vakantie fietstochten met tenten en bagage gedaan in de Alpen. Alle grote calls van de Tour gedaan, verschillende jaren als jonge student. Maar ook, ja, de rest van mijn ontspanning was eigenlijk... Ik luisterde toen al heel veel naar klassieke muziek. En dan had ik eigenlijk te danken aan hele verre familie die ik was ook vaak bij mijn grootouders die een winkel hadden in Wild en Gevogelte. En er was heel veel linnen dat moest gewassen worden. Dus de wasfirma kwam... Het linnen ophalen en terugbrengen van de schorten en de handdoeken. En de hygiëne is belangrijk in voedingswinkels. En die man, de chauffeur van dat wasbedrijf, dat was verre familie. Maar die was eigenlijk ook muziekkenner en die zat in een koor. En die schreef recensies van nieuwe fonoplaten die uitkwamen van klassieke muziek.
Ja.
En die bracht af en toe, zei, hier zijn de 5 pianoconcerti van Beethoven, ik krijg dat van die platenmaatschappij, ik heb deze dubbel. En ik leg de trage beweging van 5e pianoconcerto op, s'avonds onder de koptelefoon, ben beginnen wenen. En zo geleidelijk aan ben ik... Want ik luisterde natuurlijk naar Bob Dylan en Frank Zappa en Tom Waits. En dat waren toen de upcoming, de nieuwe sterren van die tijd. Maar ook naar klassieke muziek. Ja, ja. En ik ging dan platen halen in de bibliotheek en cassetjes opnemen om dat mee naar mijn kot te kunnen doen in Leuven en zo. Dus ik heb dat altijd wel... Muziek en literatuur is mijn grote vulling van mijn vrije tijd geweest.
Ja. Ik zie daar cd's staan, maar ik zie wel geen boeken staan. Waar staan de boeken?
Hier in mijn bureau hiernaast.
In bureau, oké, okay, ja, goed. En hoe zijn ze... Is zo vooral boeken over architectuur of is het van alles?
Er zijn inderdaad nu veel boeken over architectuur, over ruimtegebruik, ruimtelijke ordening, duurzaamheidscrisis. Maar ook veel. Er is een afdeling literatuur van drie, vier grote rekken. Er is een afdeling poëzie. Ik heb ook nog twee boekenrekken op mijn slaapkamer staan, waar vooral poëzie staat. Ik heb een aantal zaken over filosofie en economie, maar dat is wat kleiner. Ik heb een kleine hoeveelheid kookboeken en reisgidsen.
Ja. Poëzie, zeg je? Veel poëzie dan?
Een beetje. De klassiekers ook. Hugo Claus, Jodiet Hoofd en al dat soort zaken. Herman de Koning en zo.
Lees je dat dan nog echt zo?
Af en toe grijp ik daar eens naar terug. Vroeger wat meer. Nu probeer ik vooral van mij terug te richten naar echte fictie.
Houd je bij wat je leest?
Soms raak ik er kwijt die ik uitleen en niet meer weet aan wie.
Maar ik bedoel, schrijf je op wat je gelezen
hebt? Nee, dat is te veel werk. Ik heb te veel werk en als ik vrije tijd heb, probeer ik toch een beetje te lezen of muziek te
in plaats van bij te houden waar ik gelezen
heb. Er zijn ook van die boeken die we al besproken hebben, ik weet de details niet meer, 30 jaar of 20 jaar later.
Nee, maar goed,
maar die lijnen blijven hangen. Ja. Je moet niet alles onthouden wat in een boek staat om de rijkdom ervan mee te hebben.
Nee, maar gewoon, sommige mensen, ik ook schrijf op welke boek, gewoon puur de titels en de auteurs. Ah. Gewoon een lijst van...
Kijk, ik hou mijn boeken grotendeels bij, dus ik kijk af en toe nog wel eens rond en ik pak er nog wel eens een terug vast.
Ja. Koop je veel nieuwe boeken ook?
Ja, maar niet meer op papier bijna. Dus nu, dat is wel, die heb ik gekregen. Die had ik gelezen.
L'Anomalie van Hervé Le Tellier heb je gekregen.
Remarque heb ik destijds gelezen doordat ik hem geleend had van een vriend, een romanist in Leuven, tijdens mijn studententijd. En die heb ik nadien gekocht in het Nederlands. Maar ik heb hem gelezen in het Frans. Maar Remarque heeft hem in Duits geschreven en mijn Duits is niet goed genoeg.
Dus je hebt Erich Maria Remarque. Art de Triomphe is een boek in Duits geschreven en je hebt in Frans gelezen. Dat vind ik heel raar. Vind ik heel raar.
Ja, maar je kunt niet anders. Hè. Als het Duits niet goed genoeg is. Ik heb hem uitgeleend van een romanist. En die had hem in het Frans gelezen. Ja. En toen bestond er nog een Nederlandse vertaling. Nu heb ik de Nederlandse
vertaling. Goeie uitleg. Oké, ben ik mee. En je zegt van, ik koop ze niet op papier.
Nu heb ik wel? In mijn telefoon.
Oké. Okay. En is dat
het boek Daniel heb ik in mijn telefoon gelezen.
En in welke... Is dat in Google?
Google Play. Massa's boeken zijn daar, vertalingen in Nederland zijn daar te koop.
Niet beluisterd.
Echt geschreven. Hè, dat je ook in bed, zonder dat je iemand anders...
Ja.
Je moet je licht aansteken in de kamer.
Je telefoon is niet te klein.
Nee,
voor te lezen.
Je kunt dat lettertype van veranderen. Ja. Dat houdt bij waar je bent. Je kunt een betekenis opvragen. Je kunt iets onderlijnen. Je kunt een marker gebruiken.
Okay.
Je kunt een vertaling zoeken van een woord.
Ik vind dat heel duidelijk goed.
En het kost geen bomen meer.
Nee, het is dat. Dat is waar.
En je kunt op vakantie gaan met 10 boeken, zonder dat je valies te groot is of te veel weegt. Je kunt nog altijd met handbagage reizen en toch veel boeken lezen op vakantie. Voilà. Dat is een enorm comfort. Ja. Ik lees graag op papier als het kan. Maar het voordeel van, je hebt een dood moment, je trein komt niet of is afgelast en je moet 30 minuten wachten in het station. Je kunt altijd zo doku spelen, maar daar word je ook knettergek van. En dan is eigenlijk af en toe kunnen lezen echt wel plezant.
Ja. Oké, heel goed. Jouw tweede boek, daar komen we van. La Clos. Hoe heet hij?
De Liaison Dangereuse.
Ja. Hoe heet hij zijn voornaam ook al?
Chauderlot de Laclos is zijn volledig. Maar het is nog veel langer.
Chauderlot de Laclos.
Pierre Chauderlot de Laclos.
Pierre Chauderlot de Laclos. Les liens sont dangereux. Ik zat er dichtbij, maar toch, ik had het nooit gevonden. Wat is jouw derde boek?
Een speciale, toch wel gemaakt door een schrijversduo, een Italiaans schrijversduo, Frutero en Lucentini.
Mm-hmm.
En met als Italiaanse titel L'amante senza fissa dimora.
Dat moet je even vertalen.
Senza dimora fissa, dus de minnaar zonder vaste verblijfplaats.
Oké.
Okay. Is de vlotte vertaling. Nederlandse titel is denk ik de minnaar zonder vast adres of zoiets. Ik heb hem in het Frans gelezen, L'amant sans domicile fixe.
Oké, okay. En waarom speciale?
Eigenlijk de meest ontroerende leeservaring in mijn leven. Het was vakantie, ik was thuis hier in Brussel. Ik had dat boek gevonden. En ik begin daar 's morgens om 9 uur. Ik leg me hier op de zetel en om 2 uur 's nachts was dat uit. En ik heb liggen wenen. Ik was compleet kapot, verwoest van dat boek.
Wat?
Kapot.
Huh?
Zo mooi.
Wat was er dan zo mooi aan?
Ik krijg nog een krop in de
kruis. Ja, maar ik voel het, je kan het precies moeilijk vertellen.
Goh, het begint eigenlijk heel, heel onschuldig. Er zit een vrouw in een vliegtuig op weg naar Venetië. En ze is kunsthistorica die voor grote veilinghuizen zoals Sotheby's en Christie's kunstwerken moet gaan schatten, maar ook vervalsingen eruit moet halen. En op dat vliegtuig ziet ze een man die haar enorm intrigeert. Maar ze eigenlijk al iets vervoelt, maar ja, ze zit in een relatie. Maar die heeft littekens en getekend door het leven zo, met 40, 50 jaar. Maar ze knoopt daar op dat moment nog niet veel contact mee. Ja. Maar bij haar eerste, dus een paar dagen later, bij haar eerste screening, waarin dat ze historische schilderijen moet evalueren op authenticiteit en op je herkomst, en is die man daar.
Mm-hmm.
En die zegt, in die zaal, dat kan niet, want dat ligt van daaraan, dat valt niet op die muur. Maar die zegt, dat kan niet dat hij dat weet, want dan moet je daar geweest zijn. Dus zij begint stilletjes aan in een soort van magisch-realistische situatie te komen, dat ze, die man, die is hyperintelligent. Die weet ontzettend veel over bijna elk jaar. Ze is dus historica en kunstgeschiedenis gedaan. En die man kent alles van de laatste 2000 jaar van de geschiedenis. En ze krijgen een stormachtige verhouding. En de gesprekken tussen die twee zijn heerlijk. Maar zijn mysterie ontrafelt zich eigenlijk vooral aan een paar van haar vrienden en vriendinnen, maar die niet rechtstreeks de puzzel bij elkaar kunnen leggen wat er nu eigenlijk aan de hand is. En pas op het einde wordt duidelijk dat die man is de wandelende Jood. Ahasverus is de man die, volgens het testament, ik ben geen katholiek en niet gelovig, maar volgens het testament, tijdens de Calvari, naar de Kruisberg, Jezus drinken heeft geweigerd. En God heeft die Jood, Ahasverus, nadien gestraft om de rest van zijn leven niet te kunnen doodgaan en op aarde te moeten blijven rondzwerven. En van zodra hij zich aan iemand hecht, moet hij weg. En dus er komen een soort van rare witte 2 meter grote albino's op het einde met een zwarte jas aan. Een soort metafoor voor engelen en weghalen uit Venetië. En pas als hij op dat bootje waarmee hij wordt gedeporteerd naar een nieuwe bestemming op aarde staat, begint zij te beseffen wie hij was. En beginnen de puzzelstukjes in elkaar, maar het is te laat, ze zijn elkaar kwijt.
Ja.
En dat is zo erg.
Maar waarom ben je daar zo van gedaan?
Omdat dat zo mooi is. Ja. En dat is opnieuw die hele puzzel die in elkaar valt. Van schoonheid en cultuur en rijkdom en menselijke noblesse.
Ja.
En dat blijkt dan toch altijd wishful thinking te zijn. Dat is de pijn van het zijn, wordt daarin heel hard voelbaar gemaakt. Hoe, net zoals de eeuwigdurende liefde niet kan, het leven is sterfelijk, niet kunnen doodgaan. Dat is de zoveelste roman die aantoont, net zoals Frankenstein en Dracula. Dracula kan niet doodgaan als vampier.
Mm-hmm.
Behalve, dus die is ook, die blijft eeuwig leven, hè? Behalve als je hem op een bepaalde manier dood, zo gezegd. Maar dus, dat zijn de metaforen van wij zijn gehecht aan het leven omdat we kunnen doodgaan. Mm-hmm. Als we niet zouden kunnen sterven, zit je in een soort van, ja, maar die pijn van het zijn gaat nooit ophouden.
Mm-hmm.
En dan dat liefdesverhaal, zo mooi daar doorheen geweven in die rijkdom van de geschiedenis, een van de hoogste concentraties van kunst, literatuur en schilderkunst, en is Venetië en de geschiedenis van Venetië. Dus dan moeten 2 trotse Italianen zijn, denk ik, Futura en Lucchettini, dat ze dat zo mooi in elkaar gestoken hebben.
Zit daar een soort herkenning in op een of andere manier? Want dat is meestal waarom,
ja,
als je dat...
Dat is bij film ook, hè. Als je situaties herkent, ja, of emoties kunt plaatsen...
Maar wat is dat dan?
Dan begint je, bij sommige films begint je te wenen, omdat je zo, ja, hard mee bent met bepaalde gevoelens, dat je borstkas open scheurt.
Ja, voilà. Daarna, maar wat is dat dan? In dit geval, wat is dat dan bij je?
Ik denk dat ik het net gezegd heb, die intensiteit van hoe dat je bij sommige mensen kunt thuiskomen. Hoe goed dat het kan klikken. Soms. Ja. En dat badend in een wereld van gedeelde interesses rond kunst en cultuur en rond, ja, ja, rond architectuur en een mooie stad en internationale cosmopolitische, ja, ruimte.
En herkenning omdat je dat ook meegemaakt hebt?
In stukjes.
Of omdat je het mist? Dat
de
kan
twee,
ook, hè?
De twee. Nee, missen niet, maar het is een... Ik denk dat verlangen heel belangrijk is als drijfveer in het leven. Gemis is te chagrijnig. Verlangen is nog... Want het blijft een Het is pijnlijk, maar het is vooral ook heel troostend, omdat het zo schoon is.
Ja.
En van sommige mooie landschappen krijg je ook de tranen in je ogen. Het is hetzelfde.
Ja. Het is raar, omdat je zo... Je praat zo vol logica en ruimtelijk... Nadenken over ruimtelijk inzicht en over samenleving en hoe wij moeten leven en... appartementsgebouwen en structuren van steden en biodiversiteit en onmogelijke vormen, maar nu...
Dat gaat niet lukken als we elkaar niet graag zien. Maar het is niet moeilijker dan dat. Hè?
Maar je bent heel gevoelig, hè, toch? Ja. Precies. Ja.
Ja, ja.
Ja. Dat is echt een andere
eitje.
Kant.
Ja, dat is zo.
Maar wat, ik heb daar nog nooit van gehoord, van Frutero en Lucentini.
En hij is vertaald nu. Dus, ja. Want hij was lang niet te krijgen in het Nederlands. Hij is nu vertaald. Je kunt hem krijgen op bol.com.
Oké, goed. Ik denk dat een paar mensen dat gaan doen.
Ja, ja, ik hoop het ook. Maar dus, ik was er zo van weg. Ik ben daaraan beginnen lezen om 9 uur 's morgens en om 2 uur 's nachts was hij uit. Hè.
Ja.
Normaal doe je daar een paar maanden over, in stukjes.
Ja.
Maar dat was zodanig meeslepend. En je wil echt weten wie dat is en hoe dat afloopt. Hè.
Ja. Allee.
En dat is meesterlijk geschreven. Dat zou ook een prachtwerk zijn om te verfilmen, denk ik.
Ja, ja. Oké, goed. Wauw, maar is dat hier met tranen in je ogen? Is het hier met tranen in je ogen? En ik voel het. Je hebt je zoon genoemd naar een boekpersonage.
Ja, ja.
Dat wil ik nog vragen op het einde.
De ontdekking van de hemel. Door Harry Mulisch.
Welk personage?
De twee personages zijn twee vrienden. Onno en Max. En die komen op een of andere manier achter hoe de God en de wereld... Hè, het is vanuit een religieus perspectief geschreven. En de lezer komt het niet te weten. Dus een van de twee, ik weet niet meer wie van de twee, als hij erachter komt, wordt hij door de bliksem gedood. En dat is geen toeval. De hemel grijpt in. Want het mag niet geweten zijn. En je weet het dus ook niet als lezer. Je komt er heel de tijd tergend dichtbij.
En wat weet je... Ik heb gemist. Wat weet je niet?
Hoe de werkelijkheid in elkaar zit.
Okay.
En wat God juist wel en niet gedaan heeft. Okay. En wat het plan is, zogezegd. Okay. Maar uiteraard kun je dat als schrijver niet onthullen. Dat is onmogelijk.
Mm-hmm.
En Mulisch redt zich daaruit door het ook niet te moeten onthullen. Door de personage dat er bijna achterkomt te doen doodgaan door de bliksem op dat moment. Wat een heel mooie kringredenering is. En dan zit je terug een beetje bij de eerste. Maar ik dacht, Max, verdorie, dat is... Ja, dat was toen voor honden en papegaaien zo. En er waren niet veel... Hey, dat kwam in Duitsland vroeger nogal eens voor. Max Ernst en zo. Maar er waren niet veel Maxen hier. En mijn vrouw van toen vond dat eigenlijk ook een mooie naam. En we hebben dat gedaan. Bleek dat het huisje waar we toen in woonden, dat de buren toen een hond hadden die ook Max heet. Maar dat heeft ons nooit gedeerd. En ondertussen is de naam die terug veel meer in voegen is gekomen, die terug al aan mode is. Maar ik vind dat een hele mooie naam. Ik weet niet waarom. Die straalt een soort van krachtige compactheid uit. Zo.
En deels door het boek wellicht. Deels ook, door, ja. Door jouw...
Ik heb nooit dat personage op mijn zoon willen projecteren. Okay. Het heeft niks mee te maken van geen kanten. Maar,
het is niet gezond.
Ja, ik denk het ook.
Wat is je zoon nu?
26. Dus hij begint nu aan zijn laatste jaar product development.
Okay.
We zijn goede vrienden. We gaan samen op reis. We hebben zo een goede compliciteit. Zo.
Okay.
Heel plezant.
Ja, okay. Goed. Wil jij voor mij jouw drie boeken nog eens herhalen, alsjeblieft? Wat was jouw eerste boek?
Van Douglas R. Hofstadter, Gödel, Escher, Bach, An Eternal Golden Braid. Ik heb hem ook in het Engels gelezen trouwens.
Okay.
Een tweede was van Pierre Choderlos de Laclos, Les Liaisons Dangereuses. En de derde was van Frutero en Lucentini, de Minnaar zonder vaste verblijfplaats of L'Amant sans domicile fixe. Ik heb die in het Frans gelezen toen, maar het is L'Amante senza fissa dimora.
Zo'n mooie titel, Jens. Ik ga jou bedanken.
Dankjewel voor jouw drie boeken.
Graag gedaan.
En ik vind het heel tof om hier te zitten tussen al jouw prachtige foto's en prachtige kunstwerken. En met het uitzicht over Brussel, het is fenomenaal.
Doet deugd, hè?
Wat een plek.
Ja, maar wow. Ze zeggen dat over hoog wonen, hè. It's very hard to feel down when you're up.
Dit was mijn gesprek met Leo van Broek. Alle auteurs en boeken die we noemen in deze aflevering vind je op de website wimoosterlink.be. Ga even een kijkje nemen, want er staat ook een foto van zijn boekenkast. Het kopje podcast, drie boeken, daaronder staan de afleveringen van deze podcast. Volg drie boeken op Instagram, 3_boeken, 3 in letters geschreven. Abonneer je op deze podcast en laat vandaag of morgen aan 2 vriendinnen of vrienden weten dat ze ook eens naar deze aflevering moeten luisteren, dat hen dat deugd zou doen. En op welke manier, via welke app, jij luistert, laat dat erbij weten. Dat helpt, dat verlaagt de drempel, laat dan zeggen. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast Drie Boeken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.